Goed, we hebben een uur, dus we gaan direct beginnen. De techniek is in orde, ja? Ja. Ja, we leven in een geweldige, boeiende tijd wat de gemeente betreft. In de vorige eeuw is eigenlijk, zoals ik dat heb leren zien, de gemeente totaal veranderd. Omdat de Heilige Geest weer in het centrum is gekomen van het gemeente zijn. Je weet dat in de Bijbel wordt er heel veel gesproken over metaforen over de gemeente. We kennen de metafoor van het lichaam van Christus, de kudde, de akker, het leger en een gebouw, de tempel. U kent al die metaforen wel. Dat is de wijze hoe God de gemeente ziet. En door de eeuwen heen is eigenlijk de metafoor van de kudde centraal gestaan. Waarin je grote predikers had. Dit is een tekeningetje van Spurgeon. Hè. Ik was erg verlegen toen met die affiche afkwam. Maar dat was Spurgeon, een geweldige prediker. De Whitfield, Jonathan Edwards en John Owen. Dat zijn de grote mannen die de gemeente wereldwijd hebben gediend. Hè. En dan had je daar die enorme kudde van mensen die veel leerden. Die ook tot geloof kwamen, gevoed werden. Maar de vorige eeuw is dat helemaal veranderd. De vorige eeuw is eigenlijk het lichaam gaan functioneren. Op een bijzondere wijze. Dat wil zeggen dat iedereen betrokken wordt. Dus we hebben nu gemeentes waarin de prediker op een totaal ander niveau staat dan bijvoorbeeld in de 19e, 18e, 19e eeuw. Dat waren de grote mannen. Dat waren de televisiemakers, zou je kunnen zeggen. Spurgeon was natuurlijk veel meer dan een prediker, was een grote entertainer ook. En Whitfield ook zo. Maar daardoor zijn we in een geweldige zegen gekomen. Wereldwijd is er nooit zo'n grote toeloop geweest tot de gemeente des Heren als in deze tijd. Maar we zitten ook in een groot gevaar. En dat grote gevaar is dat hele lichaam niet goed gevoed wordt. En de prioriteit van preken is het voeden van het lichaam. En weet je dat wanneer je iets in je mond doet, krijg ook je teen krijg voedsel. Krijg je vinger voedsel, je duim krijgt voedsel. Dus wanneer wij in deze geweldige openbaring van het lichaam niet opnieuw grote prioriteit gaan geven aan preken en weten hoe we het moeten doen, zal er vitamine tekort komen in de tenen en zal alle aandacht gaan naar de pijnen die ontstaan in het lichaam. En zal het lichaam in stuiptrekkingen komen en niet meer geleid worden door dat ene hoofd. Daarom is een dag als deze voor mij geweldig belangrijk. Nu, ik wil ook even zeggen dat ik ben geen leraar. Ik ben eigenlijk een preker. Nu, wanneer dus er mensen zijn die echt details verwachten, alles op een rijtje zetten, dan zal je vandaag weer teleurgesteld worden. Er is me veel overkomen. Het heeft me ook altijd veel verdriet gedaan dat ik daar verkeerd in beoordeeld werd. En ze hebben ook wel gelijk. Maar preken is voor mij ook iets anders dan onderwijs geven alleen. Preken is veel meer. Maar we gaan met elkaar proberen te kijken of we daar een zicht op kunnen krijgen. Waarom moeten wij preken? Nou, het is absoluut zo dat God het zo gekozen heeft. Dat is dus Gods keuze. En dat is heel belangrijk dat wij dat goed begrijpen. Ik zal daar straks iets over zeggen. Dan volgen we in het preken Jezus. Hè? Dus het Matthäus-evangelie alleen al geeft vijf of zes grote toespraken van Jezus. De beroemdste is natuurlijk de bergrede. Die eindeloos veel informatie geeft. En dan zien we tot onze grote vreugde dat de Heilige Geest het gebruikt. En met dat wil ik ook echt centraal stellen. Weet je, lieve mensen, de Heilige Geest gebruikt het. Het komt zeker aan op dat je je best doet, maar het 90% is het werk van de Heilige Geest. En de Heilige Geest is een vertaler. Zo is hij ook begonnen in Handelingen 2. Iedereen verstond dat in zijn eigen taal. En daar was het inderdaad hè, de taal als zodanig, maar het is ook dat het vertaald wordt naar ieders hart. En dat is het wonder van de preken. Het wordt dus versterkt door de Heilige Geest. We zullen straks daar nog iets meer over zeggen. Eerst over dat God het heeft gekozen. Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt? Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft. Dit is voor mij een van de meest dramatische zinnen in de Bijbel. He, want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft. De wijsheid van God is overal te zien. Maar door de wijsheid van de mensen, de eigen wijsheid, zien ze God niet. En daarmee heb je al iets wat preken doet. Preken openbaart God. En geloof me echt, dat hangt niet van de prediker alleen af. Dat is Gods keuze. En de prediker moet daar rekening mee houden. Die moet daar zich op voorbereiden. Dus elke prediker die de preeksel opgaat zonder verwachting dat dit wonder gebeurt, zit ernaast. Die weet niet waar het om gaat. Het gaat niet om u, het gaat niet om je volmaaktheid, het gaat niet of je de juiste woorden spreekt. Heeft allemaal grote waarde. Hè? En we moeten ons uiterste best doen. Maar God heeft het behaagd door de dwaasheid van de prediking. Zo staat het in de Bijbel. Te redden hen die geloven. De dwaasheid van de prediking. Het is dus ook zo dat we, en daar gaan we het vanmiddag ook over hebben, best ook heel veel kritiek krijgen. En dat is gewoon erg moeilijk. Ik ben ook vaak heel in de war. Als ik gesproken heb en ik heb mijn hart leeggegeven, dan ben ik thuis en ben ik helemaal in de war. En mijn vrouw weet dat dan. En dan gelukkig laat ze me met rust. Totdat het weer een klein beetje op orde is. Het vliegt mij aan. Dus wat heb ik allemaal weer gezegd? Waar haal ik het vandaan? Waar haal ik die autoriteit vandaan? Wat heb ik mensen pijn gedaan? Enzovoorts. Dat is niet eenvoudig. Maar wij weten, God heeft door de prediking willen redden. Dat is indrukwekkend. Dat is je hoogste taak. En daarom moet je met een grote verwachting altijd gaan. Zeggen, vandaag gaat u grote dingen doen. Vandaag gaat u redden. Gaat u mensen weer helpen. Nou, de Heer Jezus deed het. En nadat Johannes was overgeleverd, ging Jezus naar Galilea om het evangelie van God te prediken. Heel veel van Jezus' leven bestond uit prediken. En zijn wonderen die hij deed, waren illustraties van zijn prediken. Het was eigenlijk ook een zichtbare prediking, maar hij heeft het uit moeten leggen. Hij heeft het moeten prediken. Nou, dat is fantastisch om dat te zien. En na de kruisiging hebben natuurlijk de discipelen dat overgenomen. En wij moeten dat ook overnemen. Nou, in de bergrede vind je een unieke preek. Ik ben altijd erg onder de indruk van die preek. Die preek eindigt met te zeggen, nadat Jezus deze woorden geëindigd had. En dan staat er dat de mensen door de hand Gods geslagen was, want hij sprak met gezag. Nou, bij de Heer Jezus, die bergrede is niet een preek, zo mogen wij niet preken. Dat is heel belangrijk dat je dat ook ziet. Zo mogen wij niet preken. Jezus sprak daar in de eerste persoon. Ik zeg u. En hij zei, als je vervolgd wordt om mijnentwil, ja, die plaats mogen wij niet innemen. Dus het gezag wat Jezus had, hij was niet een gezag die uit boeken, maar hij was de persoon zelf. Hij predikte zichzelf. Nou, daar kunnen we wel geweldig veel van leren. Ook dat is een belangrijk onderdeel van de prediker. Wij moeten dus ook onszelf bewaren, heilig bewaren voor deze enorme dienst. Maar zoals Jezus predikte, zo kunnen wij niet prediken. Hij is de eerste. Wij zijn diegene die in een relatie met hem kanalen mogen zijn. Nou, daar zullen we straks ook iets over zeggen. Dan, de Heilige Geest gebruikt het. Indrukwekkend is het dat de apostel Paulus in de gemeente van Korinthe, u moet er maar eens de volgorde lezen hoe dat het in Handelingen gebeurd is. Dus hij komt dan van Athene. Hij heeft daar gesproken en heeft daar vooral gesproken over de onbekende God. En dan komt hij in Korinthe en dan staat daar dat hij echt in zwakheid, met vrezen en beven is gekomen. Nou, ik weet niet of je dat echt gelooft. Of je gelooft dat Paulus integer is. Dat dit echt waar is. Wij zeggen dat vaak om interessant te doen. Maar Paulus deed dat niet. Dit is echt waar. Hij stond dus te beven op zijn benen vaak. Maar hij heeft ook intens geleden onder het gewicht van het prediken. Met vrezen en beven. Dat is een bemoedigend woord. Daarom is het ook niet waar dat wanneer je jezelf op de preekstoel het prettigste voelt en het lukt, dat het dan ook zo is. Er is geloof en vertrouwen nodig dat de Heere God jouw zwakte ook gebruikt. In Handelingen zien we dat er... Heel Handeling is bijna een preek. Dus er staan in Handelingen op zijn minst 10 preken, ik denk van stukken 15... toespraken die ons indrukwekkend veel kunnen leren. Eigenlijk zou je heel het boek Handelingen kunnen bestuderen over hoe we moeten preken. Onderwerpen die centraal moeten staan. En Paulus en de apostelen deden dat. Ze gingen prediken. En wij moeten dat ook gewoon volgen. Maar op de juiste wijze, het koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht. En wij moeten leren in ons eigen leven dat wij niet over Jezus praten, maar Jezus brengen. En dat is een ongelooflijke belangrijk verschil. Ik zal je straks zeggen wat dat betekent. Maar dit is eigenlijk de kern. Wij moeten niet over Jezus praten, maar we moeten Jezus brengen. Ik heb vaak onder toespraken gezeten waar ik daarop let. En ik heb dan soms meegemaakt dat ik zeg, wauw, hier heb je het. Een van mijn grote voorbeelden, spijtig dat hij nu zo ver weg woont, is Floyd McClun. Als Floyd zou spreken in Nederland, het noorden van Nederland, dan zou je mij daar zien zitten, weet je. Dat is zo indrukwekkend hoe die Jezus presenteert. En je voelt dat ook als die aan het spreken is. Zo'n grote man Gods. En dat is eigenlijk een heel belangrijk. Dus de Heilige Geest gebruikt het. Nou, wat is dan preken? Als dat dan nou zo belangrijk is, wat is dat dan? Als we zeggen, het is de grote prioriteit. En ik heb u gezegd, dat preken dus in de zondag betekent dus dat je het hele lichaam voedt. Dus het betekent als er echt een goede aandacht voor de preken zijn, dan heb je de zondagschoolwerkers bemoedigd. Dan heb je die muzikanten bemoedigd. Dan heb je diegene die koffie zet bemoedigd. Dan heb je degene die de kerk schoonmaakt bemoedigd. Dan heb je het hele lichaam. Diegene die pastoraat doen. En degene die in nood zijn. Degene die met zonde af te rekenen hebt. Het is een geweldige spectrum dat je bereikt. Je voedt het lichaam. En de vertaling is naar elk persoonlijk. Dat is wat de Heilige Geest doet. Ik heb dat een keer in Genk meegemaakt toen ik aan het preken was en ik had die allemaal voorbereid. En toen kwam er halverwege de dienst een dronkaard binnen. Althans, er was een jonge man die dronken was. En die ging vooraan zitten, zoals die vrijmoedigheid van dronken mensen is. Gelijk vooraan. En ging en zitten luisteren. En toen was het klaar en toen kwam hij naar me toe, pakte hij me beet. En toen zegt hij, waarom heb jij, toen ik binnenkwam, je preek veranderd en voor mij gesproken? En ik zei, kom eens met me naar mijn aantekeningen. En ik liet hem zien dat ik volledig mijn aantekeningen had gevolgd. En ik zei tegen hem, ja, maar weet je, dit is iets heel bijzonders. Daar kan ik ook niks aan doen. Maar er is een vertaler in de gemeente. Er is altijd een vertaler. En die vertaler, die heeft het in jouw situatie vertaald. En jij hebt enkel gehoord, en dat is versterkt, wat jij wilde of wat jij nodig had. En doet ermee wat God vraagt van je dat je doet. En ja, die was daar zo van onder de indruk, dat er dus iemand anders was dan ik, die tot hem gesproken had. En dat is wat, daar moeten wij ook als prediker heel terughoudend zijn. Dat is ook met avondmaal vieren zo. Terughoudend zijn. Laat Jezus het werk doen. En presenteert hem. En doe een stap terug. En laat het gebeuren. Want het is belangrijk. Nou, mijn zorgen over de gemeente van deze tijd is dat we dus het preken vergeten. Waardoor de voeding fout gaat. Waardoor de gemeente mensgericht wordt. Waardoor alles om mensen draait. Waardoor niet meer Jezus de leider is en naar zijn stem wordt geluisterd. In Handelingen 10 zegt hij dat hij nog andere schapen heeft die niet van deze kudde zijn. En zij horen mijn stem, zij volgen mij. En dan wordt één kudde en één herder. Dit is indrukwekkend. De gemeente is een groep mensen die naar Jezus luistert. Hij leidt ze. En dat is de taak van de prediker. De prediker moet Jezus presenteren. Nou, wat is spreken? Ik wil vier dingen even zeggen. Twee positieve en twee negatieve. We beginnen met een positieve. Het is proclameren. Ik ga straks iets meer over zeggen. Het is proclameren. En het tweede is, dat is een negatieve, het is geen dialoog. Ik ben daar dankbaar voor dat we dat in onze gemeentes altijd nog doen. Vroeger had je die hoge preekstoelen. Nu, dat was niet alleen maar omdat men aan het volk goed kon zien of zo, maar had ook een idee. Men, van bovenaf kwam de openbaring. Nou ja, wij als mensen hebben natuurlijk de neiging om buiten onze schoenen te lopen. En dan wordt het ook weer menselijk ingericht. Maar het heeft iets wat authentiek was. Het is geen dialoog. In onze zondagmorgen samenkomsten hebben we geen weerwoord. Dat is essentieel. We hebben geen weerwoord. Er is een proclamatie. Geen nou, dan het grootste gevaar is dat je eigen inzichten gaat ventileren. Het grootste gevaar is dat je je eigen frustraties gaat, dat je je onderwerpen kiest naar de strijd die er is bij jouw leven. Je ziet dat heel vaak bij sekteleiders die spreken over de kritiek die ze gehad hebben. Dat zij verre van de prediker. Een prediker die staat in dienst van zijn meester. Hij is een ambassadeur, mag niets anders spreken dan wat de regering heeft beslist. En boven partijpolitieke eigen inzichten. En het is dus uitleg over de openbaring. Nou, we gaan eerst naar de eerste kijken, proclameren. Want ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, het welk door mij verkondigd is, geproclameerd is niet naar de mens. Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. Wat een indrukwekkend woord. Hè, van Paulus. Paulus, de apostel die heel bijzonder is, maar die ook persoonlijk door Jezus is onderwezen. U weet dat de apostelen, de 12 met Paulus daarbij, de 13, dat zijn de unieken, die hebben de basis gelegd. En die hebben dat eigenlijk allemaal van Jezus geleerd? Wij leren het via de schriften. Zij hebben onderwijs van Jezus gekregen. 40 dagen, de discipelen. En Paulus in 14 jaar dat hij in Arabië was. Via openbaringen, de verheerlijkte Heer Jezus, die bij hem gekomen is en het hem heeft uitgelegd. Hij is ook in de hemel geweest, Paulus. En heeft dus gesproken over de openbaring. Proclameren. Nou, proclameren, dat is een woord dat Jezus gebruikt, dat in de Romeinse tijd natuurlijk heel beroemd was. Dat is, dat betekent dat er, als het in het paleis iets gebeurd was, werd daar een protocol gemaakt of werd daar iets gezegd en dan de proclamator, die de heraut, die moest dat oplezen, die moest dat zeggen. Die mocht niet zijn eigen inzicht daar zeggen. Als er een kind geboren was in het paleis en het was een zoon, mocht hij niet zeggen dat het een dochter was. Het was een zoon. Het paleis maakte uit van wat hij moest zeggen. Proclameren. Nu, het gevaar is erg groot in dat lichaam, wat ik je uitgelegd heb, wat ik geweldig vind, dat God dat accent zo gelegd heeft nu in onze tijd. Maar wat zijn eigen moeilijkheden oplevert. Mensen worden mondig en we krijgen dus kritiek als prediker, veel meer dan vroeger. En dat maakt je taak moeilijker. Maar dat lichaam, dat heeft dus authentiek voedsel nodig van God. Het is het lichaam van Christus. Hij is het hoofd. Nou, laat me even over het lichaam praten. Dat is iets heel bijzonders. Er is eigenlijk geen mooier beeld in de Bijbel dan de gemeente, dan van het lichaam. Je hebt allerlei onderdelen. Dit bestaat allemaal al 60 jaar. 60 jaar is dat gevoed. Ja? En elk onderdeel is gevoed. Overal komt er bloed. Waar geen bloed is, sterft af. Ja, dat is al een belangrijk iets. Hè? Waar geen bloed komt, in de gemeente sterft het af. Dus dat is heel belangrijk. Nu, in het lichaam is er niets, geen enkel onderdeel, wat authentiek of wat autonoom reageert. Als de duim mijn wijsvinger nodig heeft, dan zegt de duim niet, hey, ik heb je nodig, kom eens hier. Dat doet allemaal het hoofd. Dus er is in het lichaam is er een unieke gezagsrelatie. Er is een enorme samenwerking. Maar alles wordt gedirigeerd vanuit het hoofd. Dus als ik mijn been optilt, dan moet dat via mijn heup en weet ik het allemaal, via mijn rug. Maar het commando komt van mijn hoofd. En dat komt niet van mijn heup. Dat komt niet van mijn rug. Dat is iets indrukwekkends. Betekent dat leiders in de gemeente, predikers ook in de gemeente, daar goed rekening mee moeten houden. Het lichaam is iets van de Heer Jezus. En de prediker is maar een onderdeel daarvan. Die mag alleen maar met de vork voeden. En en dat moet hij dan ook leren. Hij mag niet zichzelf voeden. Ik weet niet of je dat verhaaltje kent van het verschil tussen hemel en hel. Dat is een heel mooi verhaaltje, vond ik toch, ja. Dat een engel die kwam bij een prediker en die zei, ik wil je het verschil laten zien tussen de hemel en de hel. Nu, dat dekt niet helemaal de juiste theologische waarde, maar kom. En hij zegt, dit is de hel. En hij zag daar mensen zitten aan tafel en allemaal met eten. Een heerlijke eten, geweldige maaltijd. Kip, van alles, het lekkerste van het lekkerste. Maar ze hadden allemaal een hele lange arm. En als ze die arm bogen, dan kwam die daar. Die konden dus niet bij hun mond komen. En toen zei de engel, dat is de hel. Ah ja, dat is de hel. Allee. En die dat hoorde, die dacht, allee, nu snap ik ook wat de hemel is. Hij zegt, nu ga ik je de hemel laten zien. En in de hemel, en hij zag exact hetzelfde tafereel. Hij zag mensen daar zitten met een geweldig bord met even lange armen. En in die armen zat een vork. En ja, die mensen die konden dus ook niet bij hun mond komen. Maar die mensen die daar dat eten pakten van dat bord, gaven ze aan de ander die naast hen zat. En ze voeden elkaar. Dat is het lichaam. Dat is de hemel. En dat moeten wij dus als predikers leren. Prediker is een heel klein onderdeel van het geheel. En bewonderen van het geheel is essentieel. En de prediker moet proclameren. Wij doen in Herentaals, alle mensen die binnenkomen, krijgen 5 lessen. En we zijn op dit moment met een sessie bezig waar 22 mensen zijn. We doen dat 2 keer per jaar. En in die lessen proclameren wij. Dat is geen dialoog, dat is proclamatie. We zeggen, we willen jullie niet voor de gek houden. We willen ontzettend graag dat je bij ons komt. Maar we willen hebben dat je direct weet waar het om gaat. En de eerste avond is het proclameren van de schrift, van de Bijbel. Wat is de Bijbel? Wat geloven we in van die Bijbel? Waarom is die uniek? Welk gezag zit er in die Bijbel? Ja. En dan zeggen we, en nu gaan we al die andere 4 avonden vanuit die Bijbel bekijken. Dat is ons proclameren. En niet zeggen, hoe gaat het met je? En wat heb je meegemaakt? En Jezus houdt van je. Is allemaal niet zo erg. Nee, en een van de avonden is, waarom is de wereld zoals die is? En dan leggen we helemaal uit van wat die Bijbel leert over de zonde, de zondeval. En we hebben een avond over Jezus. En dan lopen mensen weg. Ze lopen gewoon weg. Die zeggen, ja, kom. Nu ga je toch wel te ver. Ik begrijp dat, maar we doen het uit dit boek, hè. Ik heb je dat gezegd. Ik heb je niet hier binnengehaald met een of andere smoes. We zijn begonnen met dit boek. Over de maagdelijke geboorte liepen er weg bij mij. En zeggen ze, ja, maar zeg. Wout, kom hè. Ben je nu een wijze jongen? Dat je dat zegt, ja, maar mijn opdracht is niet om een gynaecoloog aan het woord te laten. Mijn opdracht is te proclameren. En ik eerbiedig je als je weggaat. Maar dit is het woord. En wat wij ontdekken, dat de mensen die blijven tot de 5e avond, komen bijna allemaal tot geloof. Omdat ze een nieuwe wereld hebben gezien. Een nieuwe openbaring. Proclameren. Dus als je zondags op de preekstoel staat, dan heb je een onvoorstelbare belangrijke positie. Wat je heel nederig moet maken. Zodra je hoogmoedig bent, moet je er maar vanaf gaan. Laat God je ook vallen. Je moet altijd maar denken aan een Spurgeon. Die deed het nog iets beter dan jij. Of aan een Billy Graham. En vrezen en beven, laat er ook maar een stukje vrees zijn. Ik preek al 30 jaar, maar elke zondag ben ik nog steeds, zal ik dat kunnen volbrengen? Zal het me lukken? Geeft God me de juiste woorden? Ben ik goed? Proclameren. Nou, het is geen dialoog. En dat is heel belangrijk. Het is verkondiging. En dat moet je ook zo tonen. Integendeel, daar God ons waardig heeft gekeurd om ons het evangelie toe te vertrouwen, spreken wij niet om mensen te behagen, maar Goden die ons harten keurt. Ja. We zijn er dus daar om God te behagen. En we stuiten daardoor op moeilijkheden. Het is niet na de mens, het is ook niet van de mens, maar het is voor de mens. Mensen veranderen daardoor. Krijgen totaal een nieuwe leven. We waren in België en ik ontmoette van de week een vrouw die mogelijk een secretaresse wordt. En die geeft haar levensgeschiedenis, 60 jaar, 3 jaar geleden tot geloof gekomen. Altijd in de kermiswereld gezeten, alle zonden van het leven gekend. En ik vroeg aan haar, wat is nu eigenlijk het diepste wat je ervaren hebt? En toen zei ze iets, ze zegt dat is... Dat is rust, heelheid in mijn leven. Harmonie. Ik heb 57 jaar in chaos geleefd. En ik heb alle chaotische gedachten, chaotische pijnen opgelost met de meest stomme dingen. En ik werd er elke keer weer ingeluisterd. Nu is er harmonie, vrede, nieuw inzicht. Ik zie de nieuw koninkrijk. Ja, nou, dat kunnen wij nooit voor elkaar krijgen. Dat heeft Gods geest gedaan. En dat is door proclamatie gaan. Maar had je met dialoog begonnen met die vrouw? Had je gesproken over in elke omstandigheden waarin ze zat, over ja, een dialoog aangegaan? Ze hebben een tijd een lesbische relatie gehad. Want dan begin je uitgebreid te praten over kan dat nu, kan dat niet, weet je wel. Ja, zeggen we houden enorm van je. Maar dit is wat de schrift leert. En een ander ga je, die in verwachting geraakt is en het leven niet meer aan kan, dan ga je discussiëren over abortus. Dan zeg je, nee, weet je, dit is wat de proclamatie is. Dit is wat God zegt. Maar we gaan je helpen. We gaan je tot zegen zijn. We willen de 10e mijl met je gaan, om je tot zegen te zijn. Maar deze weg moet je gaan, de waarheid volgen. Dan komt er iets geweldigs van te pas. Zo, wij doen dat om God te behagen. En dat is dan ook altijd de weerslag die je krijgt. Als je gesproken hebt en je komt thuis, ik toch, dan ben ik daarvan in de war. Dan zeg ik, Heere God, er is eigenlijk geen behagen geweest. Dat heb ik toch verkeerd gezegd. Dat was hoogmoed, dat was eigengereidheid, dat was trots. En het vliegt op je af. En daar moet je ook rust voor nemen. Dan moet je de genade weer kennen. Zegt Heere God, ik zeg meestal na mijn preek, ik stop ermee. Het is gedaan, het gaat niet meer. En dan de maandag zeg ik, ja, God, alstublieft, mag ik weer. Maar het is niet een makkelijk iets. Het moet dwars door je heen gaan. Maar het is geen dialoog. Het is altijd weer verrassend en confronterend, maar ook voedend. Dat is heel bijzonder. Nou, een van de grote gevaren is ventilatie van eigen frustraties, van eigen noden. Wij hebben 31 gemeentes in Vlaanderen. Sommige gemeentes gaan door diepe noden heen. Zoals wij dat toch zien als bestuur ook. Maar de mensen zelf die houden dan hun kaders vast. En vaak zie je dat daar men preekt over de problemen die zich in de gemeente voordoen. Dat is het slechtste wat je kunt doen. Als er geroddeld wordt in de gemeente, een preek houden over roddelen. Je moet een preek houden over roddelen als er niet geroddeld wordt. Je moet altijd Gods woord volgen en niet je eigen frustratie. Als mensen allemaal kritiek hebben, moet je niet de microfoon gebruiken om eens uit te leggen dat je niet kritisch, of dat je wel kritisch mag zijn, maar niet kritisch mag zijn, weet je wel. Want dat leggen we dan allemaal uit naar onze eigen ideeën. Het mag geen onzuivere bedoelingen zijn. Het mag niet je eigen positie. Je moet je eigen positie in de weegschaal zetten. Zeg, ik ben bereid om ook te gaan als je vindt dat het niet gaat. Gaat niet met list gepaard. Geen ventilatie van eigen frustratie. Daar worden de meeste fouten in gemaakt. Microfoon is een enorm wapen. Is een enorme kracht. Waar je zonder dat je namen noemt, mensen compleet kan uitkleden. Die verstaan het. Je hebt deze week een confrontatie gehad. En je houdt een toespraak. En niemand weet van die confrontatie, maar die persoon pak je. En zodra dat er is, van die preekstoel af, dat is niet toegelaten. Dat is de hoogste prioriteit. Dat je nooit en te nimmer ventileert je eigen noden. Of als een nederige man te zeggen dat je gezondigd hebt. Je beleidt, maar nooit zelf de leiding pakken. Dat doet de Heilige Geest. En daar moet je op rekenen. En dat is iets heel bijzonders, als je dat leert. Dus je keuzes van je teksten zijn daar al belangrijk in. Je keuze van je tekst moet je zeer mee oppassen. waarom ga ik hierover spreken? Wat is dat onderwerp? Nou, zeker mag je dat doen als je anticipeert op allerlei dingen die er misschien volgend jaar kunnen komen. Als God je daar licht over geeft, kan je daar heel veel over zeggen. Maar als het er is, dan moet je geweldig terughoudend zijn, omdat je de microfoon kan gebruiken als een zwaard. Nou, dit is een van de moeilijke dingen in de evangelische wereld, vind ik. Weet je, dit boek in de evangelische wereld wordt 80% gebruikt om ons gelijk te krijgen. En 20% om naar te luisteren. En dat is onze grote nood. Daarom zitten we vaak in die strubbelingen. Daarom functioneert het lichaam niet goed. Wij gebruiken het om, en met onze kennis, ja. Maar we zijn met een openbaring van God bezig. Niet met onze eigen openbaring. Nou, ik moet ook zeggen dat hier heb ik het meeste fouten in gemaakt. En maak ik die nog. Hele gewiekste fouten. Hele subtiele fouten. Die ik zelf dan wel weet. En dat ik dan zelfs gebeden heb, Heilige Geest, ik zal het zo zeggen, maar zal jij het dan zo even duidelijk maken, zodat dat probleem wordt opgelost? Maar dat is niet onze taak. Het lichaam wordt gevoed door de Heere God zelf. En wij moeten daarom het woord proclameren. Sekteleiders doen dat heel sterk. Die preken in functie van hun frustratie en hun eigen positie. Wij moeten Jezus Christus presenteren. En dat is belangrijk. Nou, want ik zal het niet wagen van iets anders te spreken dan van hetgeen Christus door mij bewerkt heeft. Om heidenen tot gehoorzaamheid te brengen door woord en daad, door kracht van tekenen en wonderen en door de kracht van de geest. Ik zal het niet wagen om iets anders te spreken dan hetgeen Christus door mij bewerkt heeft. Vanmiddag zullen we daar nog over hebben. Christus moet het door je bewerken. Hij moet in je leven een stem hebben. Jij moet zijn stem verstaan. En die stem moet je volgen. Weet je, ik ben heel diep onder de indruk, dat is natuurlijk een pastoraal boek van Job, hè? Job. Job had vrienden. En die vrienden die zeiden geweldige dingen tegen Job. Juist theologisch sommige juiste dingen. Er waren ook veel onjuiste dingen. Maar ze zeiden het alvast op de verkeerde tijd tegen de verkeerde persoon. Waarom? Zij hadden een idee over Job. Ze vonden dat hij door de mand gevallen was. En ze gingen hem onderwijzen vanuit hun visie. En Job zat daar op de vuilnisbelt. En ze zeiden, Job, er moet iets verborgen zijn in je leven. Ja, dat mag je in pastoraat doen als God je daarin leidt. Want de preekstoel mag je zulke dingen nooit doen. De geest van God doet dat. Laat mij dat uitleggen. Als je een kastanje neemt. En je legt die in de grond. En er is wat regen over, er komt warmte over. Dan heb je binnen een jaar tijd een klein kastanjeboompje. Haal je die nu een paar weken uit de grond, zie je dat die kastanje is gebarsten. Dat is heel mooi gebarsten. Nou, je pakt die gebarsten kastanje en je pakt een echte kastanje, een goede kastanje. En laat ons zeggen dat je dat kan, je pakt een mesje en je gaat die barst die daar zit exact nadoen. Exact. Dat kan je natuurlijk niet, maar laat ons zeggen dat je dat kan. En je legt ze samen in de grond. Dan wordt die gebarstenis door Gods schepping wordt een boom. Die gebarstenis door jou rot weg. Is weg. Is kapot. Alle prediking die door God is gesproken en is het confronterend, werkt genezend. Alle prediking die door mij in werking is gezet, vanuit mijn frustratie waar God niet in is, werkt afstandelijk. Daarom moeten wij de openbaring uitleggen. En moet je dus zelf die openbaring ook zien. Tenzij jij wedergeboren wordt, kunt gij het koninkrijk van God niet zien. Dus een prediker moet daarin leven. Die moet dat zien. En moet daar ook veel mee bezig zijn. Goed, dan nog even hoe preken. De presentatie. Nou, het is schilderen. Voor mij is het schilderen. Ik zal je dat straks uitleggen. Met passie. Het is onthullen. En het is gericht op de wil. Nou, de inhoud van de prediking is natuurlijk het belangrijkste. Maar ook de presentatie is erg belangrijk. Het gaat om voeden. En ik weet niet of u iets van culinaire toestanden af weet. Maar u weet dat de omgeving, hoe dat het gepresenteerd wordt, dat maakt 60-70% van je smaak uit. Dat werkt samen. Zo, zondags moet je dat ook doen in de gemeente. Weet je, presentatie is zo belangrijk. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik kom in gemeentes binnen en ik weet van tevoren al, hier gaat het goed worden. En hoe weet ik dat dan? Ik proef of er voorbereiding geweest is. Ik proef of er aandacht geweest is, gewoon voor het menselijke. Is er aankleding? Is daar over nagedacht? Is daar presentatie? Vinden ze het belangrijk om hier te zijn? Is het een bijzaak? Is het een hoofdzaak? Hoe zijn de muzikanten? Ja? Zijn ze gereed? Je komt in gemeentes thuis in België toch? Kom je dan en dan zijn de muzikanten. Ja, die komen 1 minuut over 10 of zo. En dan snel, weet je wel. En nog even stemmen. Dat maakt mij zo intens verdrietig. Hè, maar dan kom je in een andere gemeente. Waar je binnenkomt en er is al muziek. De muzikanten zijn aan het oefenen. En dan zie je ze bidden. En dan zie je dat er prachtige bloemen op tafel staan. En dan zie je dat er warmte is. En dan denk je, wauw, hier is verwachting. Hier is mooi. Het is zo belangrijk, de presentatie. Dan mogen we ook ons niet één verliezen, maar ja, de prediker, de prediking, de openbaring van God verdient wat ons betreft het beste. Ik herinner me in Genk, ik ontmoette de vrouw pas in Peer waar ik sprak. En toen zei ik tegen haar, ik zeg, weet je nog dat wat je een keer gedaan hebt in Genk? Ze zegt, vertel het eens. Ik zeg, ja, dat was op Vaderdag. Ik zeg, ik vergeet dat nooit. Die vrouw die kwam binnen op Vaderdag met een ongelooflijke bos bloemen. Prachtige bosbloemen. Ik denk dat er wel 4 waren die ze geschikt had. En die kwam ze aan mij geven, dus ik voel me vereerd. Ik denk, ik krijg een bos bloemen. En toen zei ze, het is Vaderdag, hè Wout, zegt ze. Ik zeg, ja, het is Vaderdag. En ik werd al trots. Ze zeggen, het is niet voor jou, zegt ze. Dit is voor de hemelse vader. Nou, mijn leven kon niet meer stuk. Toen denk ik, dit is toch indrukwekkend. Dus we hebben die bosbloemen midden in de kerk gezet. En hebben gezegd, ja, hier, dit moeten we voor altijd onthouden. Dit is, die vrouw had zich voorbereid in de week. En die had door die ene uiting van liefde tot God, die hele dienst, tot een ongelooflijke dienst gemaakt. Dat is lichaam. En als je daar als prediker staat, ik herinner me nog goed, ik moest spreken, maar ik heb totaal anders gepreekt dan ik me voorbereid had. Dat was zo mooi voor mezelf, zo zegenrijk, omdat ik was zo gezegend. Nou, dat is zo belangrijk. En ik zal daar straks nog iets van zeggen, dat de gemeente is essentieel in de preek. Als de gemeente niet meewerkt, is het een ongelooflijke klus waar je niet doorheen komt. Een prediker moet het niet maken. Een prediker moet, ja, het moet uit zijn mond getrokken worden. Schilderen. O onverstandige gelaten, wie heeft u betoverd? Wie Christus toch als de gekruisigde voor de ogen geschilderd is. Preken is schilderen. Preken is geen bijbelstudie. Preken is niet eindeloos de mensen vragen om weer een andere bladzijde. Preken is schilderen, een grondlaag leggen. Dan daar de essenties op zetten. En dan daar nog mooie dingen maken van afwerking. En als de mensen weggaan, moeten ze een indruk hebben van een schilderij van iets prachtigs. Van het onderwerp. Ze moeten niet die details weten. Ja, dat maakt mij altijd teleurgesteld. Dan heb ik een preek gehouden en dan heb je bijvoorbeeld een illustratie genomen. Ik noem maar over Israël. Hè? Ja. Je hebt dan een preek, het onderwerp is iets heel anders. En dan heb je illustratie van Israël. En dan komt men en dan vraagt men aan je een vraag over, weet ik veel, weet je wel, over Israël. En dan zeg ik tegen ze, maar daar ging mijn preek niet over. Hè. Ja, maar ik dacht, het is toch interessant. Ik zei, het is ongelooflijk interessant. Ja. Maar ja, ik ga daar niet op in. Maar ik ben dan zo teleurgesteld. Dan denk ik, wat je gedaan hebt, is je hebt het schilderij niet gezien. Je hebt het onderwerp niet te pakken. Je hebt daar gezeten en je hebt zitten luisteren om te kijken of Wout ook op jouw stokpaardje nog een pluimpje kan zetten. En dat heeft hij dan gedaan, of hij heeft het eraf gerukt. En dat heb je in beweging gezet. En je bent niet meer in staat te luisteren. Want je hebt Gods woord onder je voeten leggen. En niet meer boven je hoofd. Je bent niet meer ondergeschikt. Schilderen. Daarom moet je ook leren van die grote predikers. Die schilderen. Spurgeon was natuurlijk, maar dat zijn natuurlijk unieke mensen, maar die schilderden. Je moet niet denken dat Spurgeon enkel maar een koude prediker was. Spurgeon had geen preekstoel, die had een heel balkon waar hij overliep. Die liep van de ene kant naar de andere kant. Spurgeon was televisie. Echt waar. Het was vermaak. Een geweldige stem. Je moet de boeken van Spurgeon eens lezen over een prediker. Hoe grote longen dat hij moet hebben. Want in die tijd hadden ze geen microfoons en Spurgeon deed dat. Hij sprak een keer voor 60.000 mensen. En dan had hij voorbereid in de open lucht. En had hij een dal genomen. Ja? En dan had hij dat voorbereid of je op alle plaatsen in dat dal kon horen. En dan had hij er 60.000 en hij sprak over hemel en hel. En dan stond hij daar. En iedereen hoorde hem. En toen zei hij, en dat had hij ontdekt in die week tevoren. Had hij gezegd, zelfs de natuur roept u om tot Christus te komen. Luister maar. En zegt hij, kom! En dan de weergalm van de bergen. Kom, kom, kom. En dan heeft hij een tijd zo gestaan. En de mensen waren zo met de hand Gods geslagen. Die schilderden. Dus wij moeten schilderen. Ook in de voorbereidingen. Dus hoe maak ik mijn preek? Ik ben altijd vrijdags klaar. Dus ik moet morgen spreken over een vrij moeilijk onderwerp, over het bericht dat David hoort dat Saul en Jonathan dood is, en dat gedicht dat hij erover maakt, dat is een van de meest ontroerende gedichten in de Bijbel, vind ik. En daar moet ik dan over preken, en dan denk ik, ik krijg dat nooit op een rijtje, maar dan denk ik altijd, ik ga dat schilderen. Ik ga dat tonen, hoe dat is voor David, hoe menselijk dat is en hoe bijzonder David is. En dat hij zijn koningschap niet begint met een feest, maar met rouwen. En dan denk ik, dat is indrukwekkend. Dus ik ga een schilderij maken. Dus ik heb dat dan klaargemaakt, ik heb alle details. En dan zaterdags loop ik te dromen. Dan maak ik een schilderij. Dan zit ik soms een uur met mijn ogen dicht en dan schilder ik. Dan zeg ik, daar snappen ze niks van. Daar snappen ze niks van. Dat is zo'n... ik was met mijn vrouw in Keulen. En ik bekijk dan altijd in zo'n stad, ga ik naar museums toe. En ik stond een keer oog in oog met een hele grote Picasso. En toen gebeurde er iets verschrikkelijks met me. Ik werd gewoon misselijk van Picasso. Toen dacht ik, wat een chaos. Wat een geweld zit er in zo'n schilderij. Nou, dat is wat preken is. Preken betekent dat mensen, als ze gesproken hebben, zeggen, allee, ik weet eigenlijk niet meer precies van alle details, maar ik heb heerlijkheid gezien. Ik heb iets fantastisch gezien. Wauw, daar moet ik eens dieper over nadenken. Ja? Dus preken is iets anders dan bijbelstudie geven. Bijbelstudie geven is zeker zeer belangrijk. Hè, moeten wij doen, door de weeks. Bijbelstudie en teksten kijken. Preken is een schilderij maken. Mensen die van Christus afgaan, zijn betoverd. Er is iets bekoring in hun leven gekomen. En wij moeten de bekoring van Christus, over Christus babbelen. En mensen moeten onder de indruk komen van de kruisiging. Dat is belangrijk. Nou, met passie. Passiebloemen, zie je dat? Ik heb maar de passiebloemen, ja. En bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de geest. Daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Ook voor mij. Ja, Paulus kon het, hè. Is het niet de grootste? Maar hij wist dat zijn bekwaamheid afhankelijk was van gebed. Ook voor mij. Dat, zegt hij dan, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worden. Hij zegt, ik kan, ik ben, hij was een genie, Paulus. Intellectueel een van de grootste aller tijden. Had gestudeerd, had enorme know-how, maar het moest hem geschonken worden. En zeker gebruikt God alles wat je geleerd hebt. En je moet dat ook doen. We zullen dat ook vanmiddag zien. Maar, en dan die vrijmoedigheid. Als ik op die vijf avonden bezig ben, ik ventileer dat ook tegen de mensen. Ik zeg, mensen, ik heb een opdracht om dit woord te prediken. Ik ga je dingen zeggen die, ja, niet zo gemakkelijk zijn. Maar ik geloof in wonderen. Jezus heeft over het water gelopen. En dan zie je ze slikken. Ik zeg, ja, dat geloof ik. Hij heeft over het water gelopen. Ja, vrijmoedig. Maar ik zeg het dan ook vaak. Ik zeg, ik voel dat wanneer ik dat zeg, dat u zegt, wauw, wat ben je toch een goedgelovig manneke, Wout. Ja, maar weet je, dat ben ik ook. Hij heeft over het water gelopen. Vrijmoedig. En ik bewonder dat altijd in die evangelisten, weet je. Om het evangelie bekende, waardoor ik een gezant ben in ketenen. Dat is ook zo'n indrukwekkende uitspraak. Gezant in ketenen. Niet afhankelijk van je omstandigheden. Je bent een gezant. Of je nou in moeilijkheden bent of niet in moeilijkheden, maakt niet uit. Je bent met een opdracht. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden. Dan, gebed is zo belangrijk van de gemeente. Dan kan je dat. En dat merk je ook. Toen ik uit Leuven wegging, was voor mij moeilijk. Toen heb ik een maand, of uit Genk, was dat was nog moeilijker. Heb ik een maand niks, of een half jaar niks gedaan. Toen ben ik in alle gemeentes gegaan met eenzelfde toespraak. Exact hetzelfde. Ik bereidde me elke keer precies hetzelfde voor. En ik heb toen een onderzoek gedaan voor mezelf. Maak het nu uit, het publiek waarvoor ik spreek. En ik heb toen een verschil gevoeld. Hè. Mooi. De gemeentes die bidden, of de gemeentes die zondag samenkomen en dan zeggen we, ja, oké, we moeten maar kerkje spelen. En Wout kon wel babbelen, dan wordt het wel goed. Maar ik voelde dat het gewoon absoluut niet ging. Van tijd tot tijd. Zo, met passie. En dan onthullen. En neemt geen deel aan de onvruchtbare werkende duisternis, maar ontmaskert ze veel eer. Nou, dat is indrukwekkend. Ontmaskeren. Betekent. Oh ja, dat is een beetje moeilijk, hè? Efeze 5, vers 11. Ja. Dus hier wordt een kunstwerk onthuld. Dat is prediken, onthullen. Bij de vijf avonden kwam een vrouw naar me toe en Wout zegt ze: er gaat voor mij een totaal andere wereld open. Ik zeg: vertel eens. Ze zegt: het is ongelooflijk. Wat in een paar weken tijd met mijn hoofd gebeurd is. Ik kijk naar de dingen, ik luister naar de dingen en ik zie alles totaal anders. Ik zeg, ja, maar is iets onthuld, hè? Dat had je nog niet gezien, hè? Maar er is een koninkrijk dat onzichtbaar is. En mijn taak is dat openbaar te maken. En als je dat openbaar krijgt, ga je alles anders zien. Daarom komt er ook een enorme clash, hè, tussen de wereld en allen die in de kerk zijn en er niets van begrepen hebben. En de echte wedergeborenen. Daar moeten we erop rekenen dat het publiekelijk in de media een ongelooflijke strijd gaat worden. In België is dat de afgelopen weken verschrikkelijk gebeurd. Weet je wel, ja, dat denken dat raakt elkaar niet, omdat de ene de openbaring ziet. Zo, je moet dus geen deelnemen aan de werken. Je moet geen verborgen leven hebben, daar komen we vanmiddag nog op. Maar je moet het ontmaskeren. Je moet het onthullen. Je moet het ervan afhalen. Ja, en dat betekent dat je dus iets duidelijk maakt, waardoor mensen zeggen, oh, dat komt in een ander licht te staan. Oh, dit is totaal anders dan ik had gedacht. Nou, de tijd dringt, hè. Ik snap het wel, hoor. Miel, ik snap dat wel. En dan is het gericht op de wil. Hij heeft ons geboden het volk te prediken en te betuigen dat hij het is die door God is aangesteld tot rechter over levenden en doden. Van hem getuigen alle profeten, dat een ieder die in hem gelooft, vergeving van zonde ontvangt door zijn naam. Ja, het is, daar getuigen alle profeten van. En we spreken dat met overtuiging en we leggen uit hoe dat het in elkaar zit. En we zeggen tegen de mensen, nu moet je een beslissing nemen. En je moet de Heer Jezus volgen. Niet afgaan op je eigen ideeën. De waarheid volgen. En de waarheid kan enorme consequenties hebben op dat moment. Ik moet vaak denken aan Jacob, die van zijn moeder Rebecca naar zijn vader moet gaan met een hele façade, leugen als Esau. In het kleren van Esau, met de stem van Esau, met de reuk van Esau. En met een wildbraad van zogenaamd Esau. Ja? En Jacob, die staat daar voor zijn moeder en die zegt dit tegen zijn moeder. Hij zegt, moeder, maar dat gaat mislopen. Pa gaat dat ontdekken. En dan vervloekt hij mij. Ja. En dan zegt zijn moeder, weet je, Jacob, niet bang zijn. Die vloek komt op mij. Ja? En die vloek is ook gekomen. Ze zijn uit elkaar gegaan. Jacob had geen kracht om voor de waarheid te kiezen. Want hij was met zijn emoties bezig. Hij was met zijn moeder bezig. Hij dacht, oh moeder, als ik je nu zeg dat liegen niet mag door de Heere God, val je door de mand. En wat ga je dan doen? Mama, dan raak ik je kwijt en dan word je boos op mij. En dat kan niet, mama. En Jacob was 70 jaar toen hij dat zei. In de 70. Hij zei, mama. En hij ging als 70-jarige naar zijn vader toe. En die was blind. 70 jaar, hè? Ja. En was ongetrouwd. Omdat hij emotioneel vast zat. Had Jacob voor de waarheid gekozen, dan had hij op dat moment inderdaad veel lijden gekend. Had waarschijnlijk zijn moeder gaan slaan. Want die was dan ontdekt. Ja? En het kindje had dan mama. En had hij waarschijnlijk die liefde van mama niet meer zo gevoeld. Dat betuttelen. Maar nu, doordat hij de leugen kiest, moet hij vluchten voor zijn broer die hem wil vermoorden. Ziet hij zijn moeder nooit meer, want die sterft terwijl hij weg is. En het gevolg is veel erger. En wij moeten dat aan de mensen duidelijk maken. Duidelijk maken. Ik ga morgen tegen de mensen zeggen, weet je lieve mensen, David begon zijn leven met rouwen. Als u niet rouwt, gaat uw leven verkeerd. Onze maatschappij rouwt niet meer, waardoor ze de dood als oplossing is gaan zien. En ze haalt in nood abortus binnen. Ze doodt en ze denkt dat dat een oplossing is. En als het te oud wordt en de pijn wordt te zwaar, gaan we euthanasie plegen, want ze denken dat dat een oplossing is. En als het leven te ingewikkeld is, plegen ze zelfmoord. Want ze denken dat het een oplossing is. En de dood is de grootste vijand. En David wist dat de dood de grote vijand was. En toen Saul en Jonathan gestorven waren, toen rouwde die en was hij verbolgen over de dood. Twee prachtige mensen zijn gedood. Ja? En de ene was een aartsvijand en de ander was een bloedsbroeder. Ja? En waarom deed David dat? Aan het begin van zijn koningschap. En waarom doet geen enkele dictator dat als zijn rivaal is gedood? Die gaan een feestje bouwen. Pff, David niet. Was een man naar Gods hart. Want David had het leven gevonden. David had de dood overwonnen. En zag de dood in de ogen. En hij wist hoe groot de vijand van de dood was. En hij heeft die dood heeft hij over gerouwd, omdat daar de zonde achter zitten. Maar hij had het leven dat sterker is dan de dood in zijn leven. Daarom heeft de haat van Saul hem niet gebroken. Daarom heeft de gebroken vriendschap, hij had een enorme vriendschap met Jonathan, maar hij heeft hem nooit mogen zien. Want Jonathan was loyaal naar zijn vader. En David was onder de indruk van Jonathan. Niet omdat hij altijd bij hem was. Niet omdat ze samen opstand waren naar zijn vader. Maar omdat Jonathan koos voor de waarheid. Was vriendschap om de waarheid wil. Zo, wij moeten de waarheid volgen. Gericht op de wil. Gericht op onze hoogste gave die we gekregen hebben. Het denken van ons mensen. Zo. Ja, dat was het waarom preken. Ik hoop dat u nu weet waarom. Punt, ja.